Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 751 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft afgelopen nacht weer aanvallen uitgevoerd in Rusland. Dat is voor de vierde nacht op rij. In Belgorod is in elk geval schade door raketinslagen. Arend-Jan, jij had het geloof ik over 2 doden.
Ja.
Rusland zegt daarnaast 7 drones te hebben neergehaald. Ook in Voronezh, zo'n andere grensregio, zijn droneaanvallen gemeld. Opnieuw is een olieraffinaderij geraakt in de regio Kaluga, dat is ten zuidwesten van Moskou. Pro-Oekraïnse Russische milities hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd over de grens in Rusland, in zowel Belgorod als de regio Koersk.
Het gaat gewoon door, hè?
Oleksandr Sirsky, de Oekraïnse commandant der strijdkrachten, die noemt de situatie aan het front nog steeds lastig. De Russen blijven in de Donbass en het oosten proberen door Oekraïnse linies te breken. Hij ziet wel dat op andere fronten de Russen minder doen. Waarschijnlijk denkt hij dan door de grote verliezen die ze lijden. President Zelensky zegt dat de Russische opmars is gestokt en de situatie verbeterd. Maar Rusland heeft nog duidelijk overal het initiatief.
Klopt. Misschien nog even één woord over die drones, hè? Want veel mensen denken dat die alleen maar met luchtdoel worden afgeschoten. Dat is niet zo. Hè? Heel veel van die drones nu, die worden door middel van elektronische oorlogvoering naar beneden gehaald. Dus dat betekent dat ze gejamd worden. Ja. Dan raakt hij uit de koers. En dan stort hij waarschijnlijk ergens neer. En misschien kan je hem zelf wel ongezond aan de grond krijgen. Dat is ook wel eens een keer geprobeerd trouwens. Ja. Maar dat even. Maar weet je, kijk, je zei dus inderdaad het probleem zit hem inderdaad aan het front. Dat klopt. Hè. We hebben eerder de analyse gemaakt Rusland geen reserves aan het formeren was. En dat ze kennelijk even een soort tactische pauze hielden om een beetje te recupereren bij Avdiivka toen ze die stad hadden veroverd, om dan vervolgens door te gaan. En we hebben ook al gezegd van, nou ja, als je kijkt op de kaart hoe die verdedigingslinies van Oekraïne zijn opgericht, dan is dat maar heel kort. Dat stelt echt gewoon niks voor. Ik begrijp werkelijk niet hoe je daarmee een grote troepenmacht kan weerstaan. Dat blijkt ook zo te zijn. En wat er nu gebeurt op dit ogenblik, en dat moeten we echt heel goed in de gaten houden, is dat de Russen nu daadwerkelijk bezig zijn met het vormen van reserves. En dus je kunt zo'n doorbraak kun je dus alleen maar forceren als je ook de beschikking hebt over reserves. Die worden op dit ogenblik geformeerd. En dat gaat bijvoorbeeld inderdaad bij de stad Donetsk wordt dat gedaan. En het wordt in de richting, of bij Avdiivka wordt dat op dit ogenblik gedaan. En als je er goed naar kijkt, dan lijkt dat ook iets te zijn dat in de richting van Lyman gaat. Dus ja, we zien dus nu, denk ik, een voorzichtige opmaat naar een verder offensief van de Russen.
Instituut voor Studie Voor zegt dit ook. Hè? En ze zeggen ook dat Oekraïne toch op een of andere manier meer munitie krijgt. Maar die doen ze het op de plekken waar het meest gevaarlijk is. Ja. Dus dan is het weer logisch dat ze op andere plekken dus gaan aanvallen, omdat daar dan te weinig munitie zou zijn. En Rusland is dus bezig met their choice. Hè? Dus het aanval is op het moment dat zij dat het graag willen.
Ja. Ja. En waar Oekraïne mee bezig is, lijkt het, is president Poetin in verlegenheid brengen met al die aanvallen binnen Rusland, terwijl volgens mij vandaag de stembureaus opengaan.
En ze worden natuurlijk geholpen door die strijdgroepen, die pro-Oekraïnse Russische strijdgroepen, die trouwens in een aantal gevallen echt tegen de nazi's aan zitten, hoor. Ik bedoel, dat is geen volk wat dat betreft. Ja, nee, dat is zo. En ik denk dat dat alleen maar doorgaat nu die verkiezingen van start zijn gegaan in Rusland.
De Britse minister van Defensie vloog terug van Polen naar Verenigd Koninkrijk. Was in de buurt van Kaliningrad natuurlijk. En toen had hij dus 30 minuten, kon hij niet meer mailen.
Ja, of nee, het was een GPS, want dat wordt de hele tijd daar
gedaan. Alle satellietcommunicatie is gejamd. En nou ja, ik heb begrepen dat dat vaker gebeurt. Als je in de richting van Kaliningrad of bij Kaliningrad vliegt, dan wordt dat gewoon, dan wordt dat satellietverkeer onmogelijk gemaakt. Dat betekent niet dat het vliegtuig uit de lucht komt. Die blijft gewoon doorvliegen. Dus het heeft niet zoveel effect. Dus je kan bijvoorbeeld niet meer internet aan boord. Nee. Nou, vervelend, maar na een half uurtje is dat probleem ook opgelost. Maar het eigenlijk is natuurlijk, hoe je het ook wendt of keert, een vijandelijke daad.
Ja,
zo simpel is dat.
Ja. Goed nieuws voor Oekraïne, dat er akkoord is bereikt over een nieuw Ukraine Assistance Fund van 5 miljard. Dat komt dus in, even kijken hoor, een speciaal fonds buiten het EU-budget, maar dat worden dan weer geen eurobonds. Daar is lang over onderhandeld. Dit is dan dus een pot die weer naast de grote pot van 6 miljard wordt gezet?
60 miljard.
60,
en,
ja.
Dus die 60 miljard is in belangrijke mate bedoeld om Oekraïne drijvend te houden. Niet militair, maar wel financieel.
Ja.
Om het maar even heel simpel te zeggen. Dit is in belangrijke mate bedoeld om wapens te kunnen leveren. Dat wil zeggen, je kan bij dit fonds ook je bonnetjes inleveren in Brussel. En krijg je dat terugbetaald. Een van de grote problemen voor de Europese Unie is, en dat heeft echt te maken met de hele begrotingssystematiek, en wat je daarvan mag uitgeven, is de positie van Ierland, die volgens de grondwet neutraal is.
Hmm.
En Ierland staat toe dat er niet dodelijke steun wordt geleverd aan Oekraïne, maar aan wapenleveranties kan men niet meedoen.
Ja.
Dus je moet daar dus andere budgetaire voorzieningen voor treffen.
Ja. In Washington, wat betreft de steun, daar zag ik dat de Democraten een motie hebben ingediend in het Huis van Afgevaardigden om dus om die Trumpistische voorzitter om het steunpakket alsnog in stemming te brengen. En dat die Johnson, die Republikeinse voorzitter, heeft gezegd, nee, ik ben er niet tegen om het in stemming te brengen, nu ineens, maar dan moet het nog wel veranderd worden. Dus er wordt daar ontzettende druk uitgeoefend en er schuift wel het een en ander en ook wel een beetje de goede kant op.
En weten we ook wat dan die druk moet opleveren, wat Johnson dan wil. Weten we dat inmiddels?
Nee.
De man is een raadsel, want die luistert naar Trump. En
weten we dan wat Trump wil? Die heeft namelijk helemaal niks.
Ja, Johnson luistert naar Jezus.
Ja, Trump en Jezus.
Ja.
In die volgorde, denk ik.
Ja.
En dan hebben we ook nog stappen gezien in de richting van het inzetten van de bevroren Russische tegoeden voor hulp aan Oekraïne.
De Europese Commissie, de juristen daarvan zeggen, nou, dat confisceren van die winsten, het gaat er om 70 miljard van die Russische bevroren tegoeden, dat ziet er nu juridisch robuust uit.
Ja.
Dus kennelijk is nou, en in Amerika en in Europa zijn er genoeg mensen die ervoor zijn. Dat zal het ook wel gebeuren, lijkt mij.
Gaat potentieel om 27 miljard.
Ja. Ja. Over een periode van meerdere jaren.
Ja. Ja, ja.
Dat zijn de renteopbrengsten.
Ja.
Nou ja, weet je, kijk, waar men nog wel mee zit is, kunnen er bijvoorbeeld claims komen?
Ja.
Claims tegen Euroclear, daar zit het pakweg, wat is het, 190 miljard. Dat is een Belgisch bedrijf, dat is een soort, een clearinghouse volgens mij.
Ja.
Ik denk dat dat de juiste term is. Dus dat is een soort tussenstation voor het parkeren van geld op weg naar.
Ja, iets dat tussen banken in zit. Centrale banken. Ja.
En daar zit eigenlijk het meeste geld. En men verwacht natuurlijk ook dat er grote claims kunnen komen in de richting van Euroclear. Dat weten we niet. Maar er zullen ook represailles komen vanuit Rusland.
Ja.
We realiseren dat nog een hele hoop bedrijven, Europese bedrijven, maar ook Amerikaanse bedrijven, die hebben nog
geld daar.
Nou ja, niet alleen geld, maar die hebben daar gewoon ook bedrijvigheid in Rusland.
En ik denk dat die rechtszaken ook al begonnen zijn. Dus Europese bedrijven die er zitten hebben.
Oh ja, maar er zijn al bedrijven weg. Ja. En die zijn, Heineken is daar een fantastisch voorbeeld van. Ik bedoel, die heeft eigenlijk de hele onderneming voor 1 euro, geloof ik, moeten verkopen.
Ja.
En ook nog eens een keer een schuld moeten betalen die eigenlijk alleen maar op papier bestond. Dus daar zit ook echt wel een probleem in. Dus je kan nu je voorstellen dat er tegen de bedrijven die er nog zijn, en er zijn er nogal wat, dat er gewoon nu maatregelen tegen worden genomen. En dat moet je wel tegen elkaar wegstrepen. Hè? Dus op een of andere manier zal dat dan ook gecompenseerd moeten worden. Dus ik ben echt heel benieuwd. Dit is wel een risicovolle tactiek, hoor, moet ik zeggen, om dit te doen.
Ik lees dat volgende week de Europese staatshoofden en regeringsleiders weer bij elkaar komen in Brussel op donderdag. En dat dan mogelijk al iets besloten zou moeten worden, maar dat Hongarije, Malta en Luxemburg nog bezwaren hebben.
Ja.
Ja.
Laten we nog even meenemen in dit blokje de kandidatuur van premier Rutte voor het secretaris-generaal van de NAVO.
Ja, nou, eerder is er al oppositie gekomen vanuit Roemenië. Daar heeft de president zich kandidaat gesteld. Nu komt die oppositie ook vanuit Letland. De minister van Buitenlandse Zaken, die heeft nu ook een duitje in het zakje gedaan, Karins. En die zegt eigenlijk net zoals Roemenië, moet je horen. Wij hebben het altijd goed gehad met betrekking tot Rusland. En dat betekent eigenlijk ook dat wij nu ook aan zet zijn om een scheet te leveren, een secretaris-generaal te leveren. En dan vervolgens wordt er natuurlijk gezegd van, wij zijn ook de landen die in de frontlinie zitten. Dus dat betekent dat wij ook meer recht hebben op een secretaris-generaal, want wij weten hoe het zit. Ja, weet je, zij maken zich ook druk om het feit dat de grote landen, Verenigde Staten, maar ook Frankrijk, Duitsland, nu hebben ingestemd met de kandidatuur van Rutte. Ik vraag me af wat dit nou eigenlijk is. Is dit nou het opbouwen van een toekomstige schuld? Dat doe je gewoon in de politiek. Mm-hmm. Van oké, dan staan we het nu toe. Maar dan willen we dat de volgende SG en iemand uit Oost-Europa wordt. Dat kan. Misschien meent men dat ook echt. Dat men zegt van we moeten nu een houdegen hebben als SG. En dan, als dat zo is, dan loopt het van de rails. Want ik denk dat heel veel landen, met name in het Westen, helemaal geen houdegen willen hebben. Nee. Die willen gewoon een redelijk ambtelijk opererende secretaris-generaal hebben. Die consensus kan bereiken over van alles en nog wat binnen het bondgenootschap. Maar die hebben helemaal geen behoefte aan een houdegen. Nou, je kunt van Rutte alles zeggen, maar twee dingen kan die heel goed. Dat is namelijk het niet zijn van houdegen. Ja. En dat is het welzijn van compromiszoeker. Ja. Dus in die zin is hij geschikt. En ik heb dat zo vaak meegemaakt in Oost-Europa. Dat is echt een totaal andere wereld. Een wereld van houdegens. En de vraag is of je dat gewoon wil binnen de NAVO.
En ook het probleem, de procedure is als volgt. Als er ook maar één tegen is, dan kan je de tent ophouden. Ze hebben geen goede procedure er eigenlijk voor.
Ja, Orbán heeft ook al gezegd dat hij het niet wil. Ja. Die kan je dan weer afkopen.
Ja, en Oost-Europa kan ook zeggen, van, luister eens, West-Europa is erg goed bediend in de geschiedenis. Dat komt natuurlijk ook door het feit dat zij veel later erbij kwamen. Hè? Maar goed, het is wel waar. En zeker Nederland is met 4 mensen heel erg goed bediend. Dus ik ben er ook niet helemaal zeker van dat het helemaal goed gaat lopen.
Nee, ik heb direct ook al gezegd hoor, van jongens, dit is geen gelopen race. Want wetende hoe dit soort internationale benoemingen verlopen, daar word je, dat zijn totaal onvoorspelbare processen. En je kan ook de steun hebben van heel veel landen, en dan word je toch nog niet.
Nou, Rutte heeft heel vaak gezegd dat hij eigenlijk voor de klas wil gaan staan na zijn baan in het torentje. Toch?
Ja, dat kan misschien alsnog gaan doen. Een beetje overdreven, dat doe je gewoon niet door als minister-president. Dus hartstikke een mooie baan, onderwijs. Ja, Jan en ik die doen dat ook, maar met maat hoor, wat mij betreft.
Door naar het Midden-Oosten, Arjan.
Eens even kijken, laten we maar met Chuck Schumer beginnen. Hè? Dus de Senaat-meerderheidsleider, Schumer, de majority leader. Nou ja, die gaat dus nu wel ver. Hè? Dat is duidelijk dat het eraan zat te komen natuurlijk. Hè? Hij zegt dan letterlijk, Netanyahu lost his way, is de weg kwijt. Hè? En we moeten gewoon nu verkiezingen hebben in Israël, weet je wel. Want het politiek overleven van Netanyahu is kennelijk belangrijker dan de belangen van Israël zelf. Nou, Republikein natuurlijk helemaal over de theeën. Mitch McConnell, je ziet hem al staan, de dinosaurus. Die zegt dan van, je kunt toch niet interveneren in de Israëlische politiek en zo, weet je wel.
Dat is ook wat ongebruikelijk, toch?
Maar politiek moest natuurlijk gebeuren, omdat Biden zoveel stemmen verliest.
En hij heeft recht van spreken, want hij is zelf Jood. Ja. In die zin, weet je, heeft hij meer recht van spreken dan enig andere senator die dat niet is.
Ja. Nou, tegelijkertijd zie je dus dat, even heel kort, het is allemaal bekend, maar ik vind het wel leuk. Je ziet dus dat de adviseurs van Netanyahu, die schrijven dus opiniestukken ook voor de Wall Street Journal. Waarbij dus het hele Netanyahu verhaal wordt geëtaleerd. Hè? Huh. Wall Street Journal drukt dat af, want dat is een krant die ook is, een conservatieve krant. Yeah. Moeten dat natuurlijk ook doen. Hè? Nou, dan krijg je dus een heel erg positief verhaal. Hè? We hebben al 18 van de 24 Hamas-bataljons hebben we uitgeschakeld. Hè? Dat is 2/3 van het totaal. Dat zijn 1.500. 2 van de 4 topleiders hebben we al. Of dat allemaal waar is, weten we dus niet. Hè? En Amerika is heel dom, want in Mosul hadden ze 9 maanden nodig om 5.000 IS-strijders uit te schakelen. Hm. En Israël doet in een paar maanden. Doen ze het al, het is gewoon geweldig. En minimale burgerslachtoffers op de Gaza, wist je dat?
Pardon?
1:1, terwijl normaal is het 1:9. Ja, het is toch ongelooflijk.
Maar ze zeggen dat dus van die meer dan 30.000 doden, dat bijna allemaal Hamas-strijders zijn?
Ja, dat suggereren ze dus. Ja, het verhaal klopt van geen meter.
Heeft Hamas kennelijk ook een kinderleger?
Ja, zoiets.
Ik bedoel, weet je, dit is wel cynisch gezegd, maar... Nou ja, oké.
Het is echt ongelooflijk. Ja. Nou ja, wat hebben we dan nog meer? RDF gaat samenwerken met Amerika om die maritieme corridor te maken. Dat is trouwens belangrijk.
Oh, toch?
Okay. Daar waren ze heel erg moeilijk mee. Dat gaan ze dus nu wel doen.
Het is wel problematisch. Ja. Even over die hulpverlening. Ik bedoel, die is toch in belangrijke mate ook beetje symbolisch hoor.
Ja.
Dus die, spullen die uit de lucht op het zand worden gegooid, ja. Dat is te weinig. Ik heb nu, ik zei van ja, wat is het eigenlijk voor schip? Van die NGO die dat, ja. Die voedsel brengt.
Dat ligt al voor de kust ergens.
Ja, maar jongens, ik bedoel, daar ga je de oorlog ook niet meer winnen hoor. Nee. Figuurlijk dan in dit geval. Dat is een klein schip, kan niet echt aan land komen. Het moet allemaal geïmproviseerd worden, dus nou.
En er was eerder sprake van dat je meer dan 100 vrachtwagens per dag nodig hebt.
500 vrachtwagens.
Oh, nou ja, goed. Maar dus met een bootje parachutes red je.
Nee, het kan wel met grote schepen. Dat is geen probleem, maar dan moet je inderdaad naven gaan bouwen. Maar wat die NGO doet, ik bedoel, het is ook hartstikke goed hoor dat dat gebeurt. Ik wil dat niet bagatelliseren. Maar het is een druppel op de groeiende plaat. Dat is een ding dat zeker is.
Kijk, de Amerikaanse pier is pas over 60 dagen klaar. Ja. Van die pier kunnen slechts 200 trucks per dag. Je hebt er 500 nodig.
Ja.
Nou, delen van het RDF hebben zich nu gekeerd tegen de regering. De regering heeft geen plan. Ze hebben gewoon geen plan. En wat wij krijgen, Israël probeert Hamas te bestrijden. Maar het gevolg is een totale chaos. En elke distributie die we straks gaan doen, dat wordt een totale puinhoop. Dit wordt dus een rode draad. Hè? En dit gaat ook de Netanyahu-kabinet ontzettend bijten natuurlijk. Als je zo'n ongelooflijke puinhoop gewoon...
Nee, maar kijk... Hoeveelste dag is het nou?
Ik weet 157.
Zoiets.
Zeg ik.
Dit volgen we dus nu al bijna een half jaar. Ja. En we hebben ons ook meerdere malen afgevraagd van wat ligt hier nou voor plan aan de grondslag?
Ja.
En normaal gesproken kun je dat wel bedenken, wat voor een plan daar aan de grondslag ligt. Maar in dit geval, en met dat enorm geurbaniseerde gebied en die operatie die je daar moet uitvoeren. En het feit dat je moet gaan sollen met de bevolking die je van noord naar zuid en van oost naar west verplaatst, is het ongelooflijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Bovendien, de steun van Hamas onder de bevolking blijft toch behoorlijk groot.
Ja, 57%.
Hoeveel?
57.
Ja, exact. Dus, ja. Weet je, dan wordt het wel heel erg lastig om een echt plan te hebben. Te meer omdat het gewoon heel erg lastig is om een nieuw bestuur daar te introduceren. En hoe je het ook wendt of keert, en die opmerking hebben we direct al in het begin gemaakt, Israël is gewoon verantwoordelijk voor het bestuur in de Gazastrook. Ja. Of ze dat willen of niet. Wat er nu gebeurt, is wel overigens wel interessant. Abbas, de president van Palestijnse gebieden, die heeft nu een nieuwe premier aangewezen.
Ja. Ja.
En de internationale gemeenschap die zat na te denken van ja, wat moet dat nou voor premier zijn? Dat moet eigenlijk iemand die boven de partijen staat en die dus ook premier van Gaza zou kunnen worden. Ja. Maar hij heeft nu iemand naar voren geschoven. In Mohammed Mustafa. Dat is een economisch adviseur. Onder andere van de president. Die wordt nou niet echt gezien als een man die bruggen kan slaan.
Mm.
Dus dit is weer een truc. Ja, waardoor het hele proces nog verder verzandt volgens mij.
Ja.
Wordt een puinhoop dit. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Israël.
Ja,
het IDF zegt het zelf. Hè? Moet je voorstellen hoe ernstig dit eigenlijk kan.
Israël blijft gewoon verantwoordelijk voor de veiligheid in de Gazastrook voor een hele lange termijn. Ik bedoel, en hoe lang is dat, durf ik niet te zeggen. Maar daar zijn ze niet zomaar vanaf.
Inmiddels is de Ramadan ingegaan, meen ik.
Ja, en Hamas hoopt dus nu dat er demonstraties komen in Jeruzalem, met de Al-Aqsa-moskee, dat er opstand in de Westbank uitkomt, dat Hezbollah raketten gaat schieten. En hoopt dus, verwacht daar veel van. Ja, we weten niet wat er gebeurt. We weten wel dat de mensen getergd zijn tot het uiterste natuurlijk.
Ja.
Ja. Oké, ik moet zo eventjes Paul gaan ophalen, want dan gaan we met hem verder praten over de Europese bom.
Even één laatste punt. Want het is toch wel interessant wat er gebeurt met de Houthis.
Okay. Ja.
Er heeft in de Veiligheidsraad heeft een discussie plaatsgevonden. Waarbij de Russen en de Chinezen hebben gezegd van ja, Amerika, wat je doet, dat kan niet. En het Verenigd Koninkrijk, wat je doet, dat kan niet bombarderen in een soeverein land. Ja, dat is toch vreemd. Ik bedoel, dit is gewoon feitelijk zelfbedediging. En dat mag ook internationaal juridisch wat hier gebeurt. Dus daar is niks vreemds aan. Je zou eerder denken dat de Chinezen zouden meedoen.
Ja.
Bij het onder de duim houden van de Houthis. Want ook hun Belt and Road zeeroutes, die worden hierdoor geraakt. Het is echt curieus wat hier gebeurt. Ja. En wat ik een heel interessante vind, er moet toch wel even worden gezegd, er is vanaf 2013... Vanaf 2013 is er een inspectieregime. Met betrekking tot wapens en munitie en dat soort zaken die van Iran naar Jemen gaan voor de Houthis. Dus in 2013 zijn er al bijvoorbeeld 26 schepen gecontroleerd. En dat is een VN-regime. Een VN. En daarvan zegt Amerika nu, en dat vind ik een heel interessante, laten we dat regime gaan versterken. En laten we dat maar weer eigenlijk opnieuw in het leven gaan roepen. En de Chinezen en Russen zijn daartegen. Dit is, wat je hier dus ziet, is dat er dus nu echt sprake is van een mondiaal conflict dat zich ook concentreert, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Jemen.
China keert zich tegen het Westen eigenlijk.
Zeker. En dus de verandering van de wereldorde is belangrijker wat dat betreft dan hun eigen belang, dat is interessant, om veilige routes te hebben door de Rode Zee.
Dank jullie wel.
Tot morgen.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.